willen we ons Bijbeltje openen bij de geschiedenis van David en Goliath. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat dit misschien wel het bekendste verhaal is uit Israëls geschriften. En zoals het ook zo vaak gebeurt met roemrijke verhalen die eindeloos doorvertaald worden, wordt ook dit verhaal fel aangedikt door menselijke overdrijving. En daar wordt deze geschiedenis absoluut geen dienst mee bewezen. Je vraagt zich wellicht af wat ik bedoel, wat ik op aanstuur. Wel, blader eens door de vele kleurrijke illustraties in de kinderbijbels. En je zult merken dat Davids gestalte meegaat met de leeftijdsgroep voor wie dat het bijbeltje geschreven is. Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe jonger dat David erop wordt en hoe kleiner zijn gestalte. Dan de laatste is David precies een dwerg die net uit de luiers is en is Goliath, ja, precies een van die reuzentrollen uit de films van The Hobbit. En beelden, ja, die blijven nu eenmaal veel beter hangen bij ons mensen. En juist om die redenen bewijzen overdrijvingen, beter gezegd, de schrift geen enkele dienst. De aandacht die wordt volledig verlegd en men gaat voorbij aan wat de Heilige Geest werkelijk in de kijker wil plaatsen. Neem bijvoorbeeld een andere held uit de zondagsschoolverhalen. Neem bijvoorbeeld Simpson. Bekijk de afbeeldingen en de veldplaten die gebruikt worden voor de zondagsschool. En je zult merken dat Simpson wordt afgebeeld. Dat is precies Arnold Schwarzenegger uit Conan de Barbaar. Zo'n kleerkast van een vent, je had je nog niet eens de Heilige Geest nodig. Maar waar halen we dat vandaan? Waar hebben we één aanknopingspunt in de schrift dat Simpson zo'n kleerkast is? Stel nu een keer voor dat Simpson zo'n postuur heeft als Timothy. Dan heb je toch echt wel de Heilige Geest van doen. Dus begrijpen dat ik op aanstuur, vrienden. Al deze overdrijvingen, die zorgen ervoor dat de schrift die voor de kritische buitenwereld overkomt als een bonte verzameling van mythes en oude wijvenverhalen. Nog zo'n klassieker. De ster uit het oosten, die alleen de wijzen zien. Ze turen de ganse dagen naar de hemel op zoek naar tekenen. En ze hebben die ster gezien. Maar kijkt in de kinderbijbel en ineens gaat dat fenomeen een upgrade ondergaan en krijgt een reuzenster. Die GPS-gewijs boven de stal in Bethlehem blijft staan, hè, zoals bij uw GPS, bestemming bereikt. Maar lieve mensen, als dat zo was, dan zag heel het Midden-Oosten die ster. Dan konden ze dan niet naast kijken. Al die overdrijvingen, die voegen niks toe aan Gods woord, die verleggen enkel de aandacht. En wat de Heilige Geest werkelijk voor ogen heeft, wordt helemaal niet gezien. Elke interpretatie van de schrift die de aandacht gaat vestigen op wat voor ogen is, dat berooft onze God van zijn eer en van zijn glorie. Terwijl dat de schrift juist geïnspireerd is, bedoeld door de Heilige Geest om de naam van onze God te verheerlijken. En zo ook dit verhaal van Davids heroïsche overwinning op Goliath. In deze geschiedenis gaat het hier helemaal niet om de geloofsmoed van David, gaat het ook niet om zijn vaardigheid als underdog, wanneer hij de strijd aanbindt met de tank uit God. Nee, nee, nee. De Heilige Geest die wil de schijnwerper plaatsen op de betrouwbare voorzienigheid van Yahweh. Juist in het licht van Davids zwakheid. Het gaat er niet in de eerste plaats om David, het gaat hier om de God van David. Daar gaat het hier over. En ik zou dat graag eens willen illustreren, want het is David zelf die ons tot driemaal toe daar de aandacht op vestigt. Kijk maar in vers 37, wat zegt hij tegen Saul? Het is Yahweh die mij zal redden uit de handen van de Filistijn. Wat zegt hij in vers 45 tegen Goliath? U komt naar mij toe met uw high-tech wapenuitrusting. Mijn wapen is de naam, de reputatie van Yahweh. Dat is mijn wapen. En in vers 47 zegt hij heel nadrukkelijk, de strijd is van Yahweh. Hij zal u, Goliath, in onze handen overleveren. Zie je, David die gelooft van zichzelf niet dat hij uit de handen van de Filistijn zal blijven, omdat hij genoeg ervaring kunde of lef heeft, maar omdat hij de enige ware God kent. Dat is de enige reden. David, op wie dat de geest van God is, die beseft meer dan wie ook in het licht van zijn eigen zwakheid, dat alleen Jahwe degelijk en betrouwbaar is. Dus gezien vanuit Davids oogpunt, vrienden, dan zie je dat het niet zijn verhaal is, maar Gods verhaal. Het verhaal van de levende God. Ik zou willen beginnen lezen vanmorgen, waar we 14 dagen terug gestrand zijn zo ongeveer, in vers 24. Maar toen de mannen van Israël deze man zagen, Goliath dus, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te tarten. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van belastingen in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, wel dat hij de slagorde van de levende God durft te tarten? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Voorlopig tot daar. Nu, zoals u merkt, is dit voor het eerst dat we vernemen hoe koning Saul de dreiging van Goliath gaat aanpakken. En hij is niet van plan om zijn verantwoordelijkheid als koning op te nemen en voor te gaan in de strijd. Nee. Hij is op zoek naar een Chinese vrijwilliger die voor een fikse beloning zijn werk kan opknappen. Althans, dat zijn hier toch de geruchten. We vernemen niet uit de mond van Saul, maar het gerucht doet hem wel onder de soldaten. En ook David komt te horen dat de koning blijkbaar zelfs zijn dochter ervoor over heeft. En hij had daarover de soldaten, zoals je ziet, bevragen. Maar de twee vragen die hij stelt, die zijn niet louter informatief bedoeld. Luister maar eens goed. Wat is de beloning voor de man die een eind zal maken aan deze schande die over Israël gekomen is? En wie denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij is? Hoe durft hij de slagorde van de levende God bespotten? Ja, het juiste antwoord, wat er moet gebeuren in de gegeven omstandigheden, vrienden, dat kan nooit gevonden worden zonder dat de juiste vragen gesteld worden. Ware wijsheid dat uit zich allereerst in de juiste vragen stellen en niet in goede antwoorden. Koning Saul, die zal de man belonen, lezen we, die bekwaam is om Goliath te bevechten. Hij zoekt een antwoord op de vraag, wie is in staat om deze Filistijn te bevechten? En dat is de verkeerde vraag. Saul en de soldaten die zien hier enkel wat voor ogen is. En dan lijkt niemand wel in staat om met de gevechtsmachine uit God de strijd aan te gaan. Niemand. Maar David, die is hier de enige die een klare kijk heeft op de situatie en doorziet wat er hier werkelijk aan de hand is. Maar Israëls leger, dat is niet zomaar een leger in mensen, dit zijn de slagorden van de levende God. En David is de enige die beseft dat deze Filistijn niet de Israëlieten uitdaagt, maar de levende God. En de Filistijn begaat een zeer grote vergissing. Want vrienden, als een sterveling de levende God uitdaagt, wie zal de grote overwinnaar zijn aan het verhaal, denk je? David is de enige die hier beseft dat die Filistijn zijn eigen doodvonnis heeft getekend. En dat is de enige reden waarom hij de enige is in het Eikendal die geen ontzag, geen respect voor deze arrogante tegenstander betoont, maar diepe minachting. En laat u hier niet op het verkeerde been zetten, mensen. David is ook helemaal niet onder de indruk van het gerucht van de beloning die Saul hier uitgevaardigd heeft. De prinses huwen, beladen worden met rijkdom en een belastingvrij paradijs, dat is niet meteen zijn wildste droom. Alleen huurlingen zijn geïnteresseerd en wat er tegenover de prestatie staat. Kijk dat, was hufta. David is niet uit op macht, roem en eer. En hij wordt ook helemaal niet gedreven door hebzucht of eerzucht, zoals Saul, weet je nog, de monumentenbouwer. Ware herders, die handelen onbaatzuchtig uit liefde voor Gods kudde en die zoeken Gods eer. Is het niet de Heer Jezus die ons leert dat de drijfveer van de Heilige Geest erin bestaat om God te verheerlijken, om God de eer te geven? Dat is wat je ziet in David. Geestesvervuld leiderschap, dat manifesteert zich in een passie voor Gods eer. En daar is David heel duidelijk een exponent van. Nu, om even terug te keren tot de vragen die hij stelt, dat zijn lastige vragen. En David zijn lastige vragen die zijn bedoeld om op een wijze manier de Israëlieten tot nadenken te stemmen. Want hij wil hen ergens vermanen voor hun schrijnend gebrek aan geloofsvertrouwen in Yahweh, de verbondsgod van Israël. Eigenlijk zijn ze bedoeld om hen een beetje in verlegenheid te brengen en eens goed de rondellen te laten draaien. En zoals u merkt, geven de soldaten telkens een antwoord op de eerste vraag aangaande die beloning. Op de tweede vraag die David stelt, komt ineens een reactie uit onverwachte hoek, namelijk van zijn broer Eliab. Herinnert u nog, in het vorige hoofdstuk, is dit de man die Samuel zag als de gedoodverfde kandidaat om opvolger te worden voor koning Saul, weet je nog? Laten we het maar lezen vanaf vers 28. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens goede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de boosheid van je hart wel, maar je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: wat heb ik dan verkeerd gedaan? Is dit niet echt het probleem? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Zie je, wanneer Eliab lucht krijgt van David zijn ambetante vragen, dan is hij duidelijk geïrriteerd en wil hij hem even de mantel uitvegen. Eliab was nogthans één van de weinige getuigen geweest van de zalving van David door Samuel. En zijn minachtende houding en openlijke vijandigheid naar zijn jongste broer is wel zeer verontrustend. Want dit is meer dan gewone rivaliteit onder broers. Hè? Doet ons een beetje terugdenken aan de afgunst en de jaloezie van Jozef, zijn broers. Weet je nog? Op de keper beschouwd vinden we hier dat Eliab rebelleert tegen Gods gezalfde. Ja, nog meer tegen Yahweh zelf. En nog voordat David hier Goliath ontmoet, ontmoet hij eigenlijk al de minachting van Goliath in zijn eigen broer. Heb je erop gelet? Hij klinkt precies als Goliath. Wat doe je eigenlijk, hij? Snotneus. Je bent enkel op sensatie belust. Jouw plaats is bij die paar schapen daar in de woestijn. Dat is uw plaats. Zie je? Eliab die denkt dat hij het hart van David kent. Maar hij vergist zich schromelijk, vrienden, want Eliab die ziet enkel wat dat voor ogen is. Maar de natuurlijke mens die kan niet beoordelen wat dat van de geest is, onmogelijk. En David die dient hem hier ook van antwoord. Nu, David zijn reactie is niet zo eenvoudig om in onze taal weer te geven, maar ik geloof dat dit de beste weergave is. Toen zei David: wat heb ik dan verkeerd gedaan? Is dit niet echt het probleem? Kijk, David, die laat zich gewoon niet intimideren door zijn oude broer en hij laat hem ook niet uit het lood slaan. Wat zeg ik verkeerd, zegt hij. Leg ik de juiste vinger op de wonde? Is dit niet juist het probleem? Een schromelijk gemis aan geloofsvertrouwen in Yahweh en een schandelijk gebrek aan respect voor de naam van onze God door een misplaatste vrees en ontzag voor een godslasterlijke Filistijn? Is dat niet het probleem, zegt hij? En wijselijk gaat David hier niet in op de minachtende valse aantijgingen van zijn broer, maar hij laat hem achter in zijn eigen wijsheid. En hij gaat gewoon verder met zijn rondvraag. Ja, David is niet te stoppen, nee. Hij gaat verder met die rondvraag. Want wat er hier gaande is, is totaal verkeerd in Davids ogen. Dit had nooit mogen gebeuren. Gods volk zal nooit mogen verlamd zijn door de zichtbare macht van het kwaad. En David, die is diep verontwaardigd. Maar al 40 dagen wordt Gods naam oneer aangedaan. En er is niemand, maar ook niemand die bereid gevonden wordt om Goliath het zwijgen op te leggen. Integendeel, lafhartig verschuilen de soldaten zich achter de brede rug van Goliath. Ze rechtvaardigen hun passiviteit door elkaar te wijzen op de oninneembare vesting die Goliath is in hun ogen. En ja, maar hoe bekeken zijn ze? Dat is niet te doen, niet die kaart. Zo moet de zot zijn, hè? Zo vechten ze iedere keer elkaar de aandacht om gewoon niks te moeten ondernemen. Nu, je merkt dat een volk nooit of te nimmer kan uitstijgen boven zijn leiders. Saul zijn leger laat zich inpakken door de wanhopige vrees, waardoor hun koning overmand is. Maar Davids woorden die komen ook hier Saul ter oren. Het verzekeren wel het enige positieve gerucht dat hij al in 40 dagen gehoord heeft, en het maakt hem nieuwsgierig. En Saul, ja, die laat David meteen hierbij halen. Maar niet omdat hij Davids boodschap begrepen heeft, maar omdat hij zo wanhopig is. Ja, hij zou alles proberen. In het Vlaams zeggen we, hij zou de duivel te biechten gaan. Hè? Hij zou alles ondernemen. Vers 31. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden, en in de tegenwoordigheid van Saul werden vertaald, liet deze hem halen. En David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Beetje letterlijk in de grondtekst is het nog sterker uitgedrukt. Letterlijk vertaald klinkt het, Saul liet David grijpen. Het toont ons, het illustreert ons, hoe Saul in zijn wanhoop met beide handen de kans aangrijpt die zich hier nu aandient in David. Zo zou je het eigenlijk kunnen stellen. En zoals ik al eerder heb proberen duidelijk te maken, vrienden, in de vorige overdenkingen over hoofdstuk 16, geloof ik dat chronologisch gezien dit nu de eerste ontmoeting is tussen David en Saul. En weet je, zoals je ziet, stelt David niet alleen de juiste vragen, maar hij maakt ook de juiste keuze. Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Nou, moest je de uitkomst niet kennen, dan zou je geneigd zijn om te reageren als Saul. Beseft een overmoedige jonge gast wel tegen wie dat hij het gaat moeten opnemen? He, dat is Saul zijn reactie. Maar opnieuw zie je dat de natuurlijke mens wat van de geest is niet kan beoordelen, nog begrijpen. Weet je wat de spreukenschrijver zegt? Goddelozen vluchten zonder dat iemand hen achtervolgt. Ja, goddeloze koning Saul is bang van zijn eigen schaduw. En dan staat er, maar de rechtvaardigen voelen zich zo veilig als een jonge leeuw. En hier is die. De leeuw uit de stam van Juda is op het toneel verschenen. En David is zijn naam. En hij brengt goed nieuws voor koning Saul. Wees niet bang, zegt hij. Heb goede moed. Ik zal de Filistijn gaan bevechten. Nou, als je goed luistert, dan lijkt het wel of dat David het vel van de beer aan het verkopen is, nog voordat hij gedood is. David lijkt hier precies overmoedig. De overwinning effectief behalen, dat is precies voor hem nog een formaliteit. Wees niet bang, zegt hij. Nou, dat klinkt wel een beetje absurd, hè? Wie dat Goliath in de ogen keek, die keek toch een gewisse dood in de ogen, wat er niet aan te ontsnappen viel. En Saul, die rilde al gewoon bij de gedachte. Maar David zag met Gods ogen wat dat voor Saul nog steeds verborgen was. Davids goede nieuws, dat klonk helemaal niet als evangelie in Sauls oren. En toch moest koning Saul zijn geschiedenis kennen. Dan had hij in Davids woorden het goede nieuws opgemerkt dat Gods volk 500 jaar voordien te horen kreeg, toen dat ze zich eveneens in nauwe schoentjes bevonden en de dood in de ogen keken. Nou, ik zou het u graag willen voorlezen. En let op de bewoording. In Exodus hoofdstuk 14 kunt u het vinden vanaf vers 10. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot Jahweh. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Maar Mozes zei tegen het volk, let op de bewoording, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie, de uitredding is van Jahweh, die hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. Jahweh zal voor u strijden en u moet stil zijn. Hoort u het, vrienden? Hoort u de parallel tussen Davids goede nieuws en het evangelie naar Mozes? Zoals David nu voor Goliath en de Filistijnen staat, nou, zo stond eertijds Mozes voor Farao en zijn legers. En beiden die spreken dezelfde woorden. Vrees niet, de redding is van Jahweh. Want Jahweh zal voor u strijden, de strijd is van Jahweh. Maar zoals de woorden van Mozes toen absurd klonken, bij hen die in de Schelfzee daar in de val zaten, zo klinkt ook Davids evangelie ongeloofwaardig in de oren van koning Saul. En evenzo, beste vrienden, klinkt ook het goede nieuws van Jezus Christus absurd in de oren van een moderne mens die enkel ziet wat voor ogen is. Want de dood beangstigt ieder mens. En we verdringen het, maar we worden er elke morgen aan herinnerd als je in de spiegel kijkt, want wordt er met de jaren niet beter op, kan ook al uit ervaring spreken. Want de dood is geen eenmalige gebeurtenis, mensen, maar een systeem waar wij mensen in gevangen zitten. Wij zijn verhankelijk en het bobeintje loopt traag maar zeker af. We hebben nu eenmaal geen leven in onszelf, in mensen. En dat is het enige feit wat dan een mens met zekerheid over zijn toekomst kan stellen. De kansberekening is ongeveer 10 op 10. We gaan op een komende dag sterven en er valt niet aan te ontkomen. Maar het goede nieuws is dat net zoals Farao en zijn legers en Goliath in Davids dagen, de dood nu niet het laatste woord geeft. Nee. De dood geeft nu niet het laatste woord. De zekerheid van de dingen die we nog niet zien, daarvan getuigt de discipel die Jezus lief had, Johannes, in het laatste Bijbelboek. Hij schrijft, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Zie je? Niet de dood, maar Jezus, de opgestane die dood geweest is en leeft. Hij heeft het laatste woord over ieder mens. Hij bezit de macht over de dood en het dodenrijk. En net zoals David voor zijn overwinning op Goliath, zal op het hart gaat drukken, dat hij niet langer moet vrezen, omdat hij de strijd gaat aanbinden, maar zo heeft de Heer Jezus ook lang voor hij op het kruis de overwinning zou behalen, zijn discipelen meermaals op het hart gedrukt, om niet te vrezen voor wat voor ogen is. Luister maar naar Jezus' woorden. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg je, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Onze levensverwachting is dat wij alle zullen sterven en daarna volgt het oordeel, dat zijn de woorden van de Heer. Kijk, de mens die is van bij het begin niet door God gecreëerd om autonoom te leven in mensen. Van nature willen wij als mensen de baas zijn in eigen leven. En we laten God helemaal niet toe om God te zijn. En dat is de reden waarom dat ieder mens sterft. We hebben nu eenmaal geen leven in onszelf, in mensen. Iedere mens die wil van nature zijn eigen leven leiden. En wij gaan voor onszelf uitmaken wat dat goed is. Niemand moet ons gaan zeggen wat wij moeten doen. En dat is nu juist de houding die de Bijbel zonde noemt. Wij erkennen God niet als de oorsprong, zin en doel van het leven. En wij leven autonoom, ons eigen vrijgevochten leventje. Maar we leven wel op geleend kapitaal in mensen. We leven op geleend kapitaal. Het leven, dat is ons verleend. We hebben dat onszelf niet cadeau gedaan, niet toch? En omdat het geleend kapitaal is, vrienden, zal ook ieder mens daarvoor verantwoording afleggen. En hij die erover het laatste woord heeft, is de Heer Jezus. God de Vader, we hebben gelezen, die heeft het laatste oordeel aan Jezus de Mensenzoon toevertrouwd. En de Mensenzoon, die heeft in een gebroken wereld ons voorgeleefd wat dat het nu betekent om waarlijk mens te zijn. Mens, zoals God het in beginsel bedoeld heeft. Ja, Jezus die heeft het leven geleefd dat wij horen te leven. En hij is de dood gestorven die wij verdienden te sterven. En dat is de reden waarom hij nu alle macht bezit over leven en dood. En zo heeft hij de rechten ook ontvangen om het laatste oordeel te vellen. God is dood, dat hoor je wel eens zeggen, hè? Niets zijn woorden. Maar Jezus leert ons eigenlijk dat de waarheid eerder omgekeerd is. Wij zijn juist dood. Dood voor God. Want buiten God is er geen leven. En zolang dat wij niet terug in relatie gebracht worden met God in de Heer Jezus Christus, door geloofsgehoorzaamheid en Gods levensadem, zijn geest ontvangen, is er geen leven in mensen. Is er geen leven. Luister nog maar eens goed naar Jezus' woorden. Voorwaar, ik zeg je, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg je, er komt een uur en het is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Dus als ik goed begrijp, lieve mensen, dan is de vraag niet of dat we goede of boze mensen zijn. De vraag is of dat we nu levend of dood zijn. En de moed hebben om in nederigheid dat te erkennen voor God. En in overgave bereid zijn om tot Jezus te komen, om door hem over te gaan van de dood in het leven. Alleen wie dat eigenlijk beseft dat hij dood is in zijn autonoom vrijgevochten leventje, die kan pas tot leven gewekt worden. Maar je moet wel eens beseffen dat je dood bent. Alleen wanneer dat de geest van Jezus in ons woont, dan hoeven we de dood niet langer te vrezen. En dan komen we niet in het oordeel. Ook Paulus verzekert ons daarvan. Hij zegt, en als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Toch geweldig nieuws, mensen. Waarvan ik hoop dat iedereen die hier aanwezig is, daarvan de zegen mag ervaren. Maar dan kan je niet langer vertrouwen op je eigen inzicht. Hè? Dan ben je genoodzaakt om Jezus zijn woorden ernstig te gaan nemen. En dat is moeilijk voor de meeste mensen. Zoals het ook voor koning Saul moeilijk is om Davids evangelie te aanvaarden. Juist om dezelfde redenen. Vers 33, Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Zie je, koning Saul, die ziet wat iedereen zag. David was naar de mens gesproken helemaal geen partij voor de tank uit God. David is nog jeugdig en de Filistijn, die was van zijn jeugd af al een geoefende vechter. Of anders gezegd, Goliath, die had de jonge jeugdjaren al een hele poos achter hem liggen. En Saul, die geloofde Davids goede nieuws niet. Je bent dan toen niet in staat, zegt hij. Dat is zijn antwoord. En nu is het wel een keer heel interessant, vrienden, om terug te blikken op die opmerkelijke beschrijving van David die we vonden in het vorige hoofdstuk. Weet je nog, hoofdstuk 16, vers 18. Daar is er een dienaar van Saul die hem weet te vertellen. Hè. Ze zijn op zoek naar iemand die de lier kan bespelen. En dan zegt er een van zijn dienaar, maar ik heb hem al gezien. De zoon van Isaï, in vers 18. En wat zegt hij erover? Hij kan nu alleen op de lier spelen, maar hij is een dappere held. Een strijdbare man, ter zake, kundig, iemand die knap is van gestalte. En Yahweh is met hem. En ik vind dat zo prachtig. De geschiedenis die is zo geordend, vrienden, dat je in één oogopslag ziet dat Saul zijn beredeneerd en nuchter ongeloof, dat dat wel een volledige verkeerde inschatting is, hè? Omdat hij enkel ziet naar de mens wat voor ogen is. En let nu eens op David zijn woorden, want David zijn antwoord, dat is de logica van het geloof. Vers 34. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan hing ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn muil. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, Yahweh, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Ja, David is helemaal geen zo'n onervaren groentje, zoals Saul hem hier inschat. Voor David is die Filistijn die Gods volk bedreigt, niet anders dan die wilde dieren, hè, die het klein kuddeke schapen onder Davids goede meermaals hadden bedreigd. Als herder bevrijdde hij zijn schapen, en nu zal hij als Gods gezalfde herdersvorst Gods schapen, Israël, verlossen. Zie je, David die zin speelt daarop, hè. Zoals ik herhaaldelijk mijn schapen uit de muil van beer en leeuw verlost heb, zo zal ik ook nu Israël verlossen uit handen van dit wilde beest hier, Goliath. Nu, ik wil even toch tussendoor de opmerkingen maken, vrienden, dat de leeuw uit het oude Midden-Oosten, dat er geen miniatuurversie is van de Afrikaanse leeuw. We hebben het hier wel over een roofdier van tussen de 150 à 200 kilo. Dus voordat je David voorstelt als een lilliputter, hij heeft daar wel mee gevochten, hè? En hetzelfde geldt hier ook voor de beren. Tussen de 250 en 400 kilo. Of wat moet je heel groot geloven, hè? Je denkt dat zo'n lilliputter was? Nou, David die had meermaals hun slechte adem van heel dichtbij geroken, hoor. Dat lees je hier toch. En al lijkt het dat David zich hier zo wil verdedigen, dat hij wel degelijk genoeg vakervaring heeft opgedaan met vergelijkbare zwaargewichten, vergis u niet. Hij schrijft zijn vroegere successen hier niet toe aan zijn kunde of zijn behendigheid in mensen. Nee, zijn geheim achter zijn vastberadenheid en zijn zekerheid van slagen is de logica van het geloof. En dat is een heel belangrijke les waarvan ik hoop dat we dit mee gaan nemen vanmorgen. Want wat is David zijn logica? Kijk, zegt hij, God die mij herhaaldelijk verlost heeft in de woestijn van Juda uit de klauwen van leeuw en beer, die zal mij ook vandaag verlossen in het eikendal uit de handen van die Filistijn. Dat is zijn logica. Kijk, situaties die kunnen wel veelvuldig veranderen in ons leven, maar Gods karakter is onveranderlijk. En een Filistijn te lijf gaan is inderdaad wel iets heel anders dan een worstelpartij met een leeuw of beer. Maar Gods karakter is onveranderlijk. God is gisteren hier in dezelfde, broeders en zusters. En geloofsvertrouwen, leer dit van David, geloofsvertrouwen, vrienden, dat leeft vanuit het verleden. Daarom is geschiedenis zo belangrijk. Geloof put kracht uit de ervaringen met God in het verleden, om zo vol verwachting te zijn voor het heden. Al het goede wat God voor ons gedaan heeft in het verleden, dat moeten wij blijvend herinneren en koesteren, vrienden. Gedenkstenen, heb je er in je leven? Heb je gedenkstenen? Tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen, hè? Eben Ha-Ezer, gedenkstenen, vergeet ze nooit. Dat alleen voedt en sterkt en ondersteunt ons geloofsvertrouwen voor de uitdagingen van morgen, vrienden. Dat is de logica van het geloof. En dat kan ons alleen behoeden, dat we ons gaan niet verkijken op wat dat voor ogen is. Laten we dat nooit vergeten. Amen.